Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Ben je benieuwd hoe je de perfecte balans vindt tussen het beheersen van kosten en MVO? En kun je daar wel wat praktische tips en tricks bij gebruiken? Samen met mobiliteitsprofessionals bespreken presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
Deel 93 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arjos, welkom.
Dankjewel.
Dankjewel, Volker.
We hebben het vandaag over een deelauto die voor je deur wordt afgeleverd. Super of science fiction? Daar praten we over met onze gast Alwin Bakker, directeur van de Future Mobility Network. Welkom Alwin, goed dat je erbij bent.
Ja, dankjewel en een eer om hier te mogen zijn vandaag. Dankjewel.
Wat een goede naam, hè? De Future Mobility Network. Wat is dat en wat doe jij daar als directeur?
Ja, wij maken toekomstige mobiliteit mogelijk. Ja, dus het is wel een leuk verhaal. Ik ben altijd ambtenaar geweest. Bijna 20 jaar ambtenaar. Altijd innovatief ambtenaar, dus drijvend bouwen in Rotterdam mogelijk gemaakt. De allereerste oplaadpaal neergezet.
Oh.
Kostte toen 300.000 gulden. Hè? Die stond voor de Baja Beach Club toen in Rotterdam. Oh. En eigenlijk altijd dus gewoon innovatieve dingen mogelijk gemaakt. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de Future Mobility Network te beginnen. Wij wilden gewoon de toekomst van mobiliteit laten zien. Iedereen sprak over zelfrijdende auto's, bezorgrobots, drones. Maar ja, ik zag ze niet vliegen in de stad en ik zag ze ook niet rijden. Nou, dat was voor ons de aanleiding om te gaan beginnen met de Future Mobility Network en gewoon ja, die toekomst van mobiliteit zichtbaar te maken. Nou, dat doen we nu al 7 jaar, waarbij we zelfrijdende shuttles laten rijden, 9 stuks al, maar ook bezorgrobots, maar ook dus een deelauto die naar je toe komt rijden, ja.
Ja, inderdaad, want dat was vooral de reden om je nu uit te nodigen. Jullie doen heel veel, maar jullie hebben de Elmo. Wat is het en waarom heet hij de Elmo?
Ja, waarom heet hij Elmo? Nou, dat is gewoon omdat het een naam is uit Estonia van een deelautobedrijf wat al bestond. Oh. Dus dat is niet heel creatief. Maar wat is het? Kijk ja, iedere innovatie begint altijd met een verwonde vraag. He, dus ik vond het heel stom dat deelauto's in steden stilstonden. Toch? Als je erover nadenkt, dan denk je, waarom staat een deelauto stil? Want als mensen hem nodig hebben, moet je er altijd naartoe lopen. En een deelauto heeft maar een bereik van rond de 300-400 meter. En daarmee heb je eigenlijk dus maar een heel beperkt bereik voor die auto. En daarnaast bied je ook helemaal geen service aan je klanten. Nou, dan is dat eigenlijk dus een product waarvan je zoiets hebt, daar kan een verbetering in komen. Nou, dat was het idee om te gaan nadenken over dat hele concept van deelauto. En kun je dan niet een deelauto maken die naar je toe komt rijden? He, dus niet autonoom, hè, want we hebben heel veel gedaan met autonome bussen. En dat is dus eigenlijk, dat wordt een beetje technisch nu, maar dat je dus met een voertuig in een 3D-omgeving een beweging maakt. Dat is allemaal heel ingewikkeld.
Juridisch ook buitengewoon complex nog steeds, toch?
Ja, het is altijd willen en kunnen. Daar zit wel een verschil tussen. Dus het kan wel zeker. En alleen je moet het ook willen uiteindelijk. En dat was soms nog wel even een uitdaging met dit soort robots. Mm-hmm. Maar goed, dus dat is als het gaat over die deelauto die naar je toe kwam, was dus eigenlijk de verwonde vraag van hey, kun je hem dan niet op afstand? Hè? Dus gewoon noem het vanuit Estland aan laten sturen. Zodat als iemand dan een auto bestelt, hè, dus je bestelt een auto met je telefoon, dat die gewoon op afstand naar jou toe gereden wordt, leeg. Nou, en dan vervolgens stap jij uit je woning en staat die deelauto voor jouw deur en neem je daarna het stuur over. Nou, dat was het toch wel heel eenvoudige concept. En dat hebben we uitgerold, vormgegeven. En de auto rijdt nu rond in Nederland, ja.
En je ziet mij denken, want aan de ene kant is het dus niet autonoom, want het is op afstand bestuurd,
ja.
Maar er zit niemand in.
Ja.
Zo zeg ik het goed, toch?
Ja, precies. En dat is natuurlijk super interessant, want wat ik een hele interessante onderzoeksvraag dan vind, moet een bestuurder op de stoel zitten achter het stuur?
Ja.
Nou, geef maar het antwoord. Ik weet inmiddels, er is net weer nieuwe wet en regelgeving gekomen en de wet en regelgeving is nu dat de bestuurder op 6 meter van het voertuig moet zitten.
Oh.
Dat werkt niet vanuit Estland.
Dat niks aan.
Nee, dus wij hadden vorige keer hebben we een aantal demo's gegeven. En toen zat hij op 2200 kilometer afstand.
Ja.
Hadden we een latency van 0,0. Kijk, het was een latency uiteindelijk van 0,06.
Ja, en dus de tijd tussen dat iemand in Estonia wat doet en dat de auto reageert. Dat is latency.
Precies.
Hè?
Ja. En dat is dus eigenlijk praktisch nul.
Ja.
Dan heb je ook nog reactietijd. Dat is weer wat anders. Ja. Dus iemand in zo'n voertuig, die heeft ook nog maar een bepaalde reactietijd. En daarvan zeggen wij dus van, nou, je hebt als een reguliere bestuurder een bepaalde reactietijd. Ja. Maar wij trainen de bestuurder op afstand. Die trainen wij. En die heeft dan vervolgens een snellere reactietijd. Dus wij zeggen eigenlijk, doordat we de bestuurder op afstand trainen, kan die sneller reageren. En daarmee zijn we dus eigenlijk veiliger dan een reguliere autorijder.
Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
En wat is jullie rol als de Future Mobility Network in zoiets?
Ja, dus wat wij doen is, nogmaals, wij brengen innovatieve mobiliteit in praktijk. En wat wij dus doen is eigenlijk twee dingen verbinden. Je hebt heel veel techniek in de wereld, maar dat weet iedereen wel, techniek. Maar wij koppelen daar uiteindelijk de markt, of een use case zoals we dat noemen, koppelen we daar tegenaan. En daarnaast hebben we hele goede connecties met RDW en ook ons eigen testcentrum. En gaan we dus eigenlijk in combinatie met de markt die een probleem heeft. Vaak is dat, ik heb een personeelstekort. Of dat zijn vaak hele banale vraagstukken die ze hebben, waardoor ze iets niet kunnen. Koppelen wij dan aan de RDW en dan met elkaar gaan wij zorgen dat dan 1, 2 of 3 van dit soort voertuigen uiteindelijk worden toegepast. En als we dan uit al deze testen en onderzoeken die we gedaan hebben tot de conclusie komen, hey, dit is interessant, hier moeten we wat mee. Ja, dan schalen we dat op. En dan gaat het naar een van onze zusterbedrijven toe. Dus we hebben ook een aantal zusterbedrijven die dan uiteindelijk de opschaling van dit soort producten doen. Ja.
En je zei al, er rijdt er nu één in Nederland. Waar rijdt hij en wat voor een auto is het dan?
Ja, het is nu een Prius. Ja, dus je moet even zo zien. Het is wel even leuk om uit te leggen. Eigenlijk kan het dus iedere auto zijn. Dus dat maakt het zo interessant. Mm-hmm. Het is een kitje van 10.000 euro en die kun je in iedere auto inbouwen. En dat is, dat stuurt dan als het ware het stuur en de rempedalen en het gas stuurt die aan. Maar daarnaast zitten er, even heel simpel, gewoon 6 cameraatjes in.
Ja, ja.
Dus cameraatjes, dat zijn precies de cameraatjes waar je altijd kijkt als je aan het rijden bent. Nou, en die beelden, die zijn ook allemaal zichtbaar in Estonia. En eigenlijk zit er dus iemand te rijden in Estland op afstand en die stuurt dat voertuig aan. Ja.
Die doet eigenlijk een computerspelletje in de echte wereld.
Ja, en dat is super interessant. Want dit is ook weer, want je gooit weer een hele leuke onderzoeksvraag op. Ik heb het zelf ook ervaren namelijk. Dan ben je aan het rijden.
Mm-hmm.
Weet je, ik rij met een robot door een stad heen. En ik heb best veel macht en controle ineens. Mm-hmm. Dus dat is heel interessant. Dus wat wij hebben, we hebben het ook onder andere onderzocht in Helmond bijvoorbeeld. Toen hebben we ook een remote controlling van een shuttle gedaan. Wat we daar concludeerden is dat je altijd wel een beeld moet hebben dat je mensen of in het voertuig hebt. Of een beeld moet hebben dat je naar mensen kijkt buiten. Yeah, want je moet wel bewust zijn dat je in een menselijke context aanwezig bent.
Ja.
Heb je dan ook nog dat je het omgevingsgeluid bijvoorbeeld ook doorzendt? Hè? Dat je echt het idee hebt dat je in die stad bent als je...
Ja, dus geluid is één, maar het meest interessante is de weerstanden die je normaal rijdt.
Oh,
voel je weerstanden.
Ja.
Nou, dat overbrengen, dat is nog interessanter. Hè? Want dan gaat het over de weerstand van de banden, maar ook je rijdt ergens tegenaan bijvoorbeeld. Ja, dat voel je niet als je ergens op afstand zit.
Nee.
Dus dat zijn allemaal hele interessante dingen. En wat je vraag was van waar rijdt hij? Dus we hebben hem nu op verschillende testomgevingen laten rijden. Dus dat is veelal nog achter de slagbomen. En we zijn daarnaast met een aantal gemeenten in Nederland, 3 om precies te zijn, zijn we het gesprek aan het voeren van hey, kunnen we dit nou grootschaliger uitrollen?
Ja.
En daarnaast, en dat is misschien wel leuk om te vermelden, zijn we ook in gesprek met Arval. En hebben met Arval ook een samenwerkingsovereenkomst. Om te gaan kijken van, hey, kunnen we ook samen met Arval dit gaan doen op een aantal plekken van hen in Nederland.
Jij weet nu iets wat ik helemaal niet weet. Grappig.
Nee, maar
Alwin, ik ga intern nog even een navraag doen.
Ja, ik zeg ook, je hoeft niet altijd alles te weten. Hè? Dat is,
nee. Maar, Maar je ben je ook betrokken, want we hebben één shuttle rijden, weet ik, autonoom in Parijs. Of bij het kantoor in Frankrijk. Maar dat is niet via jullie, toch?
Nee, het is wel hetzelfde type shuttle als wij eerder in Nederland hebben laten rijden. Maar nee, in Parijs zijn we nog niet betrokken. Kijk, zullen we zeggen, het is in Nederland al ingewikkeld genoeg. Dus als we dan ook nog eens naar het buitenland moeten, nou, dat liever niet.
Ah, dit is wel een mooi punt, het buitenland. Want Alvin, je vertelt nu heel erg over Nederland. Je bent hier bezig. In Parijs gebeurt misschien ook al wat. Kan je leren van het buitenland? Want er zijn natuurlijk ook heel veel verhalen uit Amerika waar veel wordt getest.
Ja, zeker weten. Ik heb daar een bepaald idee bij. Dus ieder jaar ga ik ook naar het buitenland toe. Zo hebben we dus vorig jaar door Estland en Turkije een hele rondtrip gemaakt. En wat ik dan doe is, dan ga ik eigenlijk kijken bij alle bedrijven die met innovaties bezig zijn. En dat is gewoon om te leren. En zo staat bijvoorbeeld voor dit jaar in mei staat Beijing op het programma. He, dus iedereen gaat niet naar China toe, want nou, het ligt terecht, zullen we zeggen, onder het vergrootglas als het gaat over data en dataveiligheid en alles wat erachter komt kijken. Maar dat wil niet zeggen dat daar niet dingen gebeuren die ook weer interessant zijn voor ons. Dus ook in mei ga ik in Beijing weer langs allerlei voertuigleveranciers die heel ver zijn al met dat soort gerobotiseerde toepassingen. Omdat wij zelf ook we zijn zelf ook met een robotleverancier bezig. En die doet een automatische vendingmachine neerzetten. Dus dat is een, net als bij de metro heb je zo'n marsautomaat. Ja, die rijdt dan over de straat. En dan kun je rijdend over de straat een mars pakken. Ik weet niet of dat nou het goede voorbeeld is, maar je kan alles uit zijn apparaat halen.
Een appel.
Snacken. Ja, no. Maar zo kijk ik dus steeds van, hey, wat speelt er in het buitenland? En is dat interessant voor Nederland? Hè? Dus ja. Voor mij is buitenland is eigenlijk heel belangrijk, omdat Nederland is veelal dan toch volgend als het gaat over dit soort innovaties. Want we hebben gewoon niet een tech-industrie bijvoorbeeld, die dat allemaal zelf aan het bouwen is.
Nee. Ja. Hey, en zie jij dan ook een duidelijke toepassing voor de zakelijke markt van die Elmo, of denk je eerder aan particulieren?
Nou ja, tweeledig. Enerzijds natuurlijk gewoon de deelautomarkt is een hele, hele interessante. Maar bijvoorbeeld ook op specifieke toepassingen als bij airports zou dit kunnen. Cruise terminals. Hè, dus je kan dit koppelen aan cruise terminals en dan een valet service aanbieden. Dus er zijn allerlei toepassingen. Maar als je kijkt naar deelauto's en deelmobiliteit, nou, dan is dat een markt waar je in kan zitten. Maar bijvoorbeeld ook logistiek. Hè, waarom moet er nog een vrachtwagenchauffeur in een vrachtwagen zitten als het bijvoorbeeld gaat over de last mile naar de haven toe? Hè, kun je dat dan niet gewoon remote control doen? Nou, dat zijn allerlei vraagstukken die daarbij kunnen opspelen.
De mobiliteitsprofessionals.
Je noemde net €10.000. En voor de een is dat misschien een gigantisch bedrag. En voor de ander denk ik, nou, €10.000, dat valt nog wel te overzien. Maar als dit werkt en schaalbaar is, gaan we dan naar €1.000 toe? Of kun je daar op iets
aan andersom. Ik zou hem andersom benaderen. Dus je hebt nu bijvoorbeeld in een stad heb je 10 deelauto's staan.
Ja, ja.
Die nemen ruimte in. Ja. Dus dat is, die staan stil op een parkeerplek. Nou, je weet ongeveer wat een parkeerplek kost in Amsterdam. Zeker. 400 meter. Als je daar een woning zou neerzetten, dan zou je een hele mooie woning kunnen neerzetten. Op die, 5 vierkante meter.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus de eerste besparing is, je kan met minder deelauto's af. Dus als een deelauto niet stilstaat, maar hij rijdt, dan kun je aan de rand parkeren. En dan vervolgens, als je hem bestelt, komt hij naar je toe rijden. Dus, dus als je bijvoorbeeld 10 deelauto's hebt staan, is dat al een besparing van 5 deelauto's. Nou, wat kost een deelauto? Nou, dat is 60.000, 70.000 euro. Hè. Het ligt een beetje aan welk voertuig je pakt.
Ja.
Dat is al besparing 1. En 2, je kan het ook nog eens inbouwen in je bestaande vloot. Dus het is ook nog eens duurzaam. Hè. Dus in plaats van dat je weer een nieuwe auto moet aanschaffen die weer heel technisch is, kun je eigenlijk redelijk goedkoop een bestaand voertuig slimmer maken. Nou, en dat is in mijn ogen de business case. En dan vervolgens kun je nog eens gaan kijken, hey, wat rekenen we naar de klant door? Hè, want het is eigenlijk een stukje service die je aanbiedt. Een stukje valet service. Nou, daar zou je ook een bedrag op kunnen zetten. Al vind ik dat laatste altijd een beetje pervers. Want ik, weet je, dan denk ik, dan was dus eerst je product niet op orde. En waarom ga je dan nu voor iets wat gewoon op orde is, ga je ineens geld vragen? Dat is raar. Ja.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als je 2 vestigingen hebt als organisatie en ze zitten niet al te ver bij elkaar, dat het best handig kan zijn om de ene auto even naar de andere te rijden of de ene bestelbus even naar de andere. Dit kan natuurlijk op meerdere manieren toegepast worden.
Ja, dat is een hele slimme. Ja, want dat merk ik ook. Hè, want hier natuurlijk ook op het TU Delft-terrein zie je heel veel voertuigen staan van specifieke bedrijven. En dus een groot adviesbureau. En dat adviesbureau die heeft auto's staan. En die staan eigenlijk de hele dag stil.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk zonde. Hè? Dus we zijn ook aan het kijken van hey, kun je dan dat soort floten ook op een slimme manier verplaatsen en neerzetten elders. En daarmee zijn we bijvoorbeeld aan het samenwerken met een partij uit België. Dat heet Grieven. En dat is een partij die doet deelautosystemen aanbieden voor zakelijke voertuigen. Hè? Dus er staan zakelijke voertuigen staan stil en ja. Die zetten zij in een deelsysteem. Ja, als je daar dan dit systeem weer aan koppelt, ja. Dan kunnen ze ook nog naar je toegereden worden wanneer jij dat wil. Dus dat maakt het heel interessant. En het is ook interessant vanuit de optiek dat je één remote driver kan natuurlijk 10, 20, 30 auto's op een andere manier besturen. En je hebt niet voor ieder voertuig een bestuurder nodig. Hè? Want die voertuigen worden niet tegelijk verplaatst.
Ja.
Nou, zo, dan zeggen we tegelijk wordt toch ingewikkeld, of niet? Want dan moet je
tegelijk kan niet.
Nee, precies. Dan zijn we het met elkaar eens. Oké, check. Dan stap ik.
Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt hè, van hoe vaak wordt een deelauto besteld, is dat natuurlijk ook niet 5 keer tegelijk, maar voor de dag uitgespreid. Nou, en dat daar haak je eigenlijk op aan.
Ik moet vooral heel erg denken aan een aflevering die we gehad hebben met Walter Ploos van Amstel. Die heel druk is met de last mile, zeg maar, zoals we dat zo mooi noemen, delivery en zo, in Amsterdam, in het hartje van de stad. En die dus, ja, laten we zeggen, uitdagingen ziet met milieuzones en mensen die al met hun spullen iedere dag de stad ingaan. Ja. Of nou een timmerman, een loodgieter of een bouwvakker en allemaal weer schildert spullen weer eruit. En daar is zoveel nog winst te behalen.
Nou, luister, dat is wel leuk. Dat
je gewoon zo kunt laten bezorgen.
Nee, maar je maakt een leuk bruggetje, want dus de ene verwonde vraag was van, hey, waarom staat een deelauto stil? Maar de andere verwonde vraag was, die we hadden, is van, wie is eigenaar van de lucht in de stad?
Mm-hmm.
Dus we hebben het fysieke vlak, dat is een parkeerplek. Maar die parkeerplek wordt door heel veel functies gebruikt. Mensen, maar ook logistiek, noem maar op. Dus we dachten, ja, als we nu met al deze robots dadelijk die stad in moeten, ja, dan moeten wel de buitenruimte gecodeerd worden. Nou, dat is een ander bedrijf geworden, Coding the Curbs. En daar hebben we logistieke plekken boekbaar gemaakt. Nou, moet je je voorstellen dadelijk. Hè? Dus je komt met je remote-controlled voertuig, kom je de stad in rijden. En vervolgens weet je, nou, aan het eind heb ik een gereserveerde logistieke plek. Nou, daar kan ik gewoon naartoe rijden. En daar kan ik dan even parkeren. Nou, je staat daar tijdelijk. En in de avond kun je die parkeerplek weer teruggeven aan de buurt. En die kunnen lekker dan een barbecue opgeven. Nou, zo maak je veel meer adaptief gebruik van die buitenruimte. Dus wat flexibeler gaan denken met elkaar. Nou, dat is wat wij doen, ja.
Hey, Volkert hier. Heb jij vragen over deze podcast of een goed idee voor een gast? Laat het even weten aan Elske of Arjos.
Hoe zie jij in de komende tijd het landschap van de zakelijke mobiliteit veranderen? Welke mooie dingen denk je van nou, dat gaat wel eens impact hebben?
Ja, ik ben heel erg gecharmeerd van Mr. Green natuurlijk en hun hele verdienmodel erachter. Iedereen een Tesla geven en op den duur worden die Tesla's zelfrijdend en dan wordt dat een taximarkt.
Oh ja, ja.
Interessant inderdaad. Hè, als jij een zakelijke auto hebt en je hebt een Tesla. Want dan kun je op den duur geld verdienen met je auto. Nou, dat vind ik echt super interessante basisidee die erachter zit. Ja, ik geloof zelf heel erg in robotisering, maar dan echt wel tech for good. Waarbij tech wordt gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken. Dus nou, we zijn voor het ministerie een aantal robotprojecten aan het draaien om ouderenzorg af te vangen. Maar we zijn ook bezig in een vakantiepark met een logistieke robot. Omdat mensen, nou ja, als ze naar die huisjes moeten, moeten zij ook lakenpakketten hebben. En daar kun je ook robots op inzetten. Dus er zijn allerlei toepassingen. Maar er eigenlijk net een tekort is aan personeel, waarmee je de inzet van robotisering, dat ontbrekende gat kan vullen.
En voor jullie eigen organisatie? Ben je net met een nieuw project begonnen bijvoorbeeld? Of dingen waarvan je denkt, oh ja, daar gaan we slag in maken?
Ja, we hebben een aantal innovaties nu weer in gang gezet. Dus één is samen lopen. Nou, je hebt deelauto's, deelfietsen, maar je hebt niet deellopen.
Nee.
Dat was er nog niet. Nee, nou, weer zo'n verwonde vraag die wij hadden. Van ja, waarom bestaat deellopen niet? Ja? Dat je met elkaar kunt lopen. Nou, daar is School to Walk. Ja, dus School to Walk is daaruit voorgekomen. En dat is een samenloop-app voor kinderen. Yeah. Waarmee je samen naar school kunt gaan lopen. Ja, want wat is het grote probleem? Is dat iedereen die kindertjes tegenwoordig met de auto naar school toe brengt.
Ja. Yeah.
En mensen niet meer bewegen. Nou, je ziet obesitas onder kinderen enorm toenemen.
Ja.
Nou, ook weer zo'n vraag. Hè? Waarom accepteren we dat met elkaar allemaal? Nou, dat was ook weer de verwonde vraag. En daar is School to Walk uit naar voren gekomen. Dus ook weer een stukje techniek. Hè? Dus gewoon een app waarmee je eigenlijk... Hè, want wat wil je? Je kinderen moeten veilig naar school toe gaan. En het moet onder begeleiding van iemand zijn die je vertrouwt. Hè? Je wil niet dat daar negatieve excessen ontstaan. Nou, dat is wat de app organiseert en neerzet. Dus nou, dat vind ik een hele leuke innovatie. En daarnaast zijn we ook bezig, maar dat is meer een soort van persoonlijke drive, dat ik denk, kunnen we nou OV niet meer wat leuker maken?
Hè? Oh, ja.
Dus, in plaats van bushokjes zijn we boshokjes aan het maken, waarin je nou ja, experience centers hebt als je aan het wachten bent op de bus. Maar dat is veel meer van, hey, hoe kun je nou dat OV ook weer een beetje... ja, ik heb altijd het idee dat mobiliteit altijd zo eendimensionaal is. En dat we altijd al doen wat we altijd al deden. En dat we helemaal niet buiten die hokjes durven te denken. En nou ja, dat zijn challenges waar ik ook wel heel veel energie van krijg. Ja.
Dan heb ik er nog wel één die ik even hier ter tafel wil brengen. Want als je het hebt over, dat doen we al zo lang en iedere keer hetzelfde. Dan hebben we het over files bijvoorbeeld. Nou, onze doelgroep, hè? Iedereen die iets doet met zakelijke mobiliteit. Iedereen zal wel eens een keer of iedere dag in de file staan. Heb jij ook een verwonde vraag? Nou, die is misschien al, waarom staan we überhaupt in de file? Maar heb je ook daar nog een innovatie of een oplossingsrichting die je zou kunnen en willen delen?
Ja, gewoon de snelheid omlaag brengen op de snelwegen. Ja, dus maak alle snelwegen gewoon 50 kilometer per uur. Dan kunnen we langs die snelwegen gewoon woningen bouwen. Hè, want dat kun je nu niet doen omdat er te veel uitstoot is.
Ja.
Dan kunnen we de Randstad echt laten functioneren zoals de Randstad ooit eens bedoeld was. Hè, want daar zit een heel mooi, een van de beste OV-systemen ter wereld zitten in de Randstad.
Ja.
Met 10 minuten en soms al 5 minuten frequenties van onze metro's. Hè. Dan noem ik ze maar geen treinen, maar dan noem ik ze metro's. Mm-hmm. Nou, en als je dan gaat verdichten... op die plekken waar dan de auto's rijden, zullen we zeggen, hè, tussen die OV-stations in.
Ja.
Dat noemen we nu steeds groene hart. Nou, probeer dat gewoon te verdichten en daar gewoon huizen neer te zetten langs die snelwegen. Ja, dan ga je volgens mij echt naar een mobiliteitstransitie toe, waarbij we die snelheid van die auto omlaag brengen en dus nou, het OV ook weer concurrerend maken, maar ook... Hè, want dat is er eentje die we altijd vergeten, dat lopen en ook de fiets weer aantrekkelijk maken. He, want dan ga je dus anders kijken naar je verplaatsing, maar ook naar een begrip als tijd.
Ja,
en het wordt een stuk veiliger.
Ja, natuurlijk, het wordt een stuk veiliger. Je kan ineens de snelweg weer oversteken. Dus iedereen zegt steeds, de snelweg is een barrière. Ja, maar dat heb ik niet verzonnen, hè, dat de snelweg een barrière was. Nee. Iemand heeft ooit gezegd, we gaan er heel hard rijden op die snelweg.
Ja.
En daarom is zo'n concept van die 15-minute cities zo interessant.
Ja.
Als je dus gaat kijken van, hey, als ik nu alles gewoon binnen die 15 minuten creëert,
ja,
hoeven mensen zich niet meer te verplaatsen. En ook niet meer in die snelheid. Hè? Want dan is 15 minuten is de grens. Nou, en zo, ja, ik heb altijd het idee dat het toch best wel eenvoudig is om op zo'n manier te kijken. Alleen dat vraagt wel gewoon wat visie en besluitvorming die nodig is. Ja.
Nou, je noemt uit wel twee hele fundamentele dingen. Visie en besluitvorming. Maar goed.
Ja, maar daar geloof ik ook wel in dat... Het probleem, hè, zeker ook de bereikbaarheid en de hinder, hè, die gaat komen, die wordt zo groot dat alle bruggen aan het eind van de technische levensduur zijn. Dus er komt zoveel compelling events achter elkaar, ja, dat je als mens niet meer vol kan houden en zeggen, ja, maar ik ga maar lekker iedere dag een uur in die auto staan. Ja, dat is gewoon uiteindelijk niet meer te doen. Dus ik denk ook dat er een soort van beweging op gang gaat komen door al die... vertraging die we ondervinden met dat vervoermiddel waar we altijd voor kozen, hè, zullen we zeggen, dat het alternatief gewoon super interessant gaat worden. En hoe leuk is het als we dadelijk weer allemaal gewoon gezond zijn, hè, en blij, hè, want je wordt ook, nou, ik weet niet of jullie vandaag het weer hebben gezien, maar je wordt ook veel blijer als je gewoon door de buitenlucht heen fietst, in plaats van dat je met die auto gaat. Dus ik denk dat we ook een stukje geluk niet moeten vergeten in de mobiliteitsontwikkeling, dat dat ook een hele belangrijke is. En ik denk dus niet dat je ernaar moet streven om mensen zo snel mogelijk van A naar B te krijgen, maar dat je ernaar moet streven om mensen in een gelukkige, eerlijke bereikbaarheid te garanderen. Ook voor de lange termijn. En dan zijn we volgens mij echt goed bezig met Nederland.
Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals en ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
Dit was deel 93 van de mobiliteitsprofessionals. Het gast was Alwin Bakker, directeur van The Future Mobility Network. Alwin, dankjewel.
Dank jou.
Goed dat je erbij was. We blijven graag met iedereen in contact, ook met jullie luisteraars. Laat gewoon van je horen. Dat kan met een e-mailtje op LinkedIn. Stuur wat en dan gaan we online verder praten, de discussie aan. Alwin, ben jij ook te bereiken? Sta je open voor ideeën van luisteraars?
Jazeker. Ja, je kan mailen via Alwin, Alwin, @thefuturemobility.network.
Duidelijk. Arjos, waar ben jij te bereiken?
Ik ben te bereiken op arjos.bot@arval.nl. En uiteraard ook op LinkedIn onder mijn eigen naam. En ik hoor heel graag van je. Dus heb je reacties op deze podcast of ideeën voor een nieuwe gast, nieuw onderwerp, laat het weten.
Tot slot, Elske, waar ben jij te bereiken?
Ja, ik ben ook via de mail te bereiken van devliert@0-e.nl. En natuurlijk op LinkedIn hoor ik heel graag wat je ervan vond en of je ideeën hebt.
Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op demobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!